Er wordt het derde gedeelte voorgelezen van het thema Doop der Gelovigen, wat is samengesteld door Stichting Het Braambos. Het eerste hoofdstuk nu is van of over Thomas Godwin, die William Tiptoff hoort preken over de doop en hij schrijft over zijn eigen doopervaring. Dit is overgenomen uit Gevonden door de opperherder en uit Een gezaligde zondaar door soevereine genade. Thomas Godwin verhaalt: ik hoorde dat een predikant genaamd William Tiptoff van Abingdon zou komen preken in de kapel te Swindon. Mij werd verteld dat meneer Tiptoff nog maar pas de kerk van Engeland had verlaten. Ik voelde een groot verlangen in mijn ziel om naar hem te gaan luisteren, in het bijzonder omdat hij ook uit de kerk van Engeland afkomstig was, dus ik ging erheen. Toen hij begon te lezen, kwam ieder woord met kracht tot mij. Zo had ik nog nooit iemand horen lezen. Daarna begon hij zijn gebed en ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Vervolgens las hij deze tekst uit Jesaja 62: en zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Vol overgave ging hij op de tekst in en sloeg alles tegen de grond wat hem in de weg stond. En dat trok hij eerst uit, haalde hij omver en vernietigde hij, en daarna begon hij te zaaien. Terwijl hij verder sprak, maakte hij de kinderdoop, die door besprenkeling plaatsvindt, met de grond gelijk. En hij verrief juist de doop der gelovigen. En dit vond een sterke weerklank in mijn gemoed, want ik had erover gelezen in Gods woord. Toen meneer Tiptoff de doop aanroerde en die bekend maakte als een Bijbelse verordening, die slechts alleen voor gelovigen is, werd mijn ziel steeds meer naar het woord geleid, om daarin te zien of hij op een waarheidsgetrouwe manier sprak over deze zaken. Handelingen 17, onderzoekende dagelijks de schriften om te zien of deze dingen al zo waren. De volgende keer dat mijn eigen predikant op bezoek kwam, sneed ik dat onderwerp van de kinderdoop door besprenkeling en de doop der gelovigen aan, en ik sprak ook over de preek die ik die dierbare man Gods had horen houden. En tegen alle mensen zei ik dat ik 20 mijl zou lopen om weer zo'n preek te horen als van meneer Tiptoff. Daarna werd ik een bondgenoot van die dierbare man, en we wandelden in liefde en vrede, totdat hij op 17 augustus 1864 in Abingdon overleed. Maar nu begon de narigheid met de predikant. Hij was vol woede en afgunst jegens mij en begon mij te berispen dat ik op de verkeerde weg zat, dat de leer die ik aanhing een dwaling was, dat het de leer van de duivel was. Op mijn beurt bestreed ik hem met zijn eigen woorden, hoe hij mij eerder had bekend en toevertrouwd dat hij de leer van de uitverkiezing lief had en dat hij bevestigd dat er nooit één ziel zou gered worden als die niet was uitverkoren tot het heil. Hoe meer hij mij echter bestookte met vragen, hoe meer het woord der waarheid in mij werd vermeerderd naar dit woord uit Exodus 1, hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies. Voortdurend zat hij mij dwars en hij viel mij lastig, zowel in mijn eigen huis als elders. Nadat hij de waarheid uit mijn hart had willen verbannen en besefte dat hij geen vat op mij kon krijgen, omdat die waarheid in mijn hart en geweten gebrand was door de levende kracht van een levend God, keek hij mij kwaad aan en hij zei: Godwin, je laat je leiden door de duivel. Met een zachtmoedige en een stille geest antwoordde ik hem: Zij het dat ik mij laat leiden door de duivel. Christus is mij kostbaar. En als dat de leiding van de duivel is, mogen God mijn ziel er dan nog meer van geven. Vanaf toen begon hij al zijn vrienden te waarschuwen om niet in mijn buurt te komen, want ik was een vaarlijk man geworden. Ik zag in dat de vijandschap in het hart van deze arme man nog nooit was verbroken. En daarom had hij een afkeer van Gods waarheid die voor mij zo kostbaar was. Op een zondag zei hij: Godwin, jij beweert dat ik mij vergis. En ik antwoordde hem: u vergist zich ook. In dat geval, zei hij, kunnen we beter eens samenkomen. Jij neemt een man mee en ik neem een man mee. Hij bepaalde dat we de daarop volgende donderdag in mijn huis bijeen zouden komen. Hij kwam en met hem de kerkmeester en nog meer vrienden van hem. Ik had slechts één vriend van wie ik dacht dat de Heere iets aan zijn ziel had gedaan, en die kwam juist met de predikant mee. Toen hij binnenkwam, wilde hij weten of er ook iemand voor mij was gekomen. Ik zei: nee, ik heb niemand uitgenodigd, en dat is ook mijn voornemen niet, want ik heb het woord der waarheid, en de ogen des Heeren die zijn op mij. En mijn ziel heeft zich tot God gewend om mijn getuige te zijn. De predikant deed toen zijn gebed, waarna ik zei: voor u begint, zal ik u mijn geloofsbelijdenis vertellen. Ten eerste had God de Vader mijn ziel in Christus lief voor de tijden der eeuwen, en hij gaf mij aan Christus. In de volheid des tijds heeft de Heere Jezus de wet vervuld en verheerlijkte mij en stierf en verloste mijn ziel van al mijn zonden en ongerechtigheden. Op Gods tijd maakte de Heilige Geest mijn dode ziel levend en bracht mij als verloren zondaar tot Jezus en openbaarde Christus in mijn ziel als mijn zaligmaker. Ik zei hem ook dat Christus alleen gestorven was voor zijn volk en dat de nodigingen van het evangelie alleen uitgaan tot de levend gemaakte zondaren. En daarna zei ik: welnu, weerspreekt u dit maar door het woord der waarheid als u dat kunt. Hij trilde en beefde met mijn oude Bijbel op zijn schoot, en hij zelf, de kerkmeester en zijn vrienden waren allen in verwarring. Uiteindelijk zei hij: jij wilt wijzer zijn dan je leraar. En de man die hij had uitgekozen, die zogenaamd een goede vriend van mij was geweest, sprak vrij uit: sommige mensen willen inderdaad wijzer worden dan hun leraars. Maar mijn ziel getuigde dat God de Geest alleen mijn ziel had onderwezen en dat hij er nooit iets van had verstaan. Hoe kon dat ook anders als hij met zijn metgezellen de zaken verafschuwde die God mij had onderwezen en die mijn ziel meer lief had dan het leven zelf? Dus ik achtte op geen ding. Handelingen 20. Terwijl ik dus nog lid was van de kerk van Engeland, bracht de Heere de doop der gelovigen al in mijn binnenste, en hij openbaarde die in mijn ziel. Ik voelde dat ik die doop moest ondervinden, omdat er een doopdienst zou zijn in Uffington in Berkshire, ging ik op een koude winterochtend op pad, samen met een vriend. Ik had nog nooit zo'n doopplechtigheid gezien. Ik nam wat extra kleding mee, en bij aankomst in Uffington werd ik naar meneer W. gestuurd voor een ontmoeting met de predikant en om mijn bevindingen te delen. Ik ging met een gewillig hart, want mijn ziel was vol van de liefde van Jezus, en daarom verlangde ik ernaar in zijn inzettingen te wandelen. Ik werd de zitkamer binnengenodigd om daar de predikant te ontmoeten. Ik begon te vertellen waar de Heere met mijn ziel was begonnen en vertelde van de uitkomst van de werken der wet op mijn gemoed en wanneer mijn ziel tot het goddelijke leven was geroepen. Ik vertelde hoe ik werd terneergedrukt onder de vloek en de banden van de wet, de macht en schuld van de zonde en de overtreding. Daarna vertelde ik op welke wijze de Heere Jezus mijn ziel kwam verlossen en vergeving en vrede in mijn hart schonk. En de predikant antwoordde: het is genoeg. Toen ik afdaalde in het water, was mijn ziel intens gelukkig. Ik zag daar Mr. Shorter, welke destijds predikant in Blusdon Hill was. Hij kondigde aan de rand van het water de gezangen aan, en Mr. Husband, welke de oprichter van de Sound Moreton was, sprak de hoorders toe, en Mr. Hitchcock doopte, welke ook eerder William Tiptaf gedoopt heeft. Na dit alles begon de vervolging door de mensen van de Kerk van Engeland. Mijn heer Gatsby uit Manchester kwam in die tijd naar Swindon om in een independenten gemeente te preken. Dit kwam mij ter oren en ik ging daarheen om die geliefde man Gods te horen. Zijn tekst was uit Jesaja 63: wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. En wat beminde ik die man, want hij noemde alle bijzonderheden van zijn weg. Na de dienst sprak ik hem nog ongeveer een half uur, en onze harten werden in liefde en genegenheid nauw aan elkaar verbonden. Tot zover Thomas Godwin over de doop der gelovigen. Dan volgt nu een hoofdstukje over John Keshaw, die vertelt over zijn doop. Het is vertaald door Stichting Het Braambos uit zijn levensbeschrijving. Ik werd grootgebracht onder de afgescheiden groep die zich de Independenten noemde, zodat al mijn prilste gevoelens van verbondenheid met deze mensen waren. De instelling van de doop die ik geleerd had te geloven was die van de besprenging van jonge zuigelingen. Nadat mijn neef mijn vaderlijk huis verlaten had, begon hij de kapel van de Baptisten te Rochdale te bezoeken en ik hoorde dat hij en enkele anderen zouden gedoopt worden door onderdompeling. Gedreven door nieuwsgierigheid en door een gevoel van verbondenheid aan mijn familielid, ging ik kijken hoe die bediening daarvan uitgevoerd zou worden. Ik kwam daar vroeg genoeg aan en ik had een plaats waar ik alles kon zien waarvoor men bijeengekomen was. Meneer Littlewood preekte over de inzetting van de doop en bewees dat de gelovigen het juiste onderwerp waren en dat de onderdompeling de schriftuurlijke manier was om die doop te bedienen. Hij was een kundig verdediger van de leer, ofschoon hetgeen hij zei niet het minste effect op mijn gemoed had tot overtuiging van de juistheid ervan. Na de preek verliet hij de preekstoel en men zong een gezang. Ondertussen werd mijn geest vervuld met vrees. De dienaar en de dopelingen kwamen uit de consistorie en terwijl zij bij de rand van het water stonden, sprak de dienaar een kort woord. Zij dan, zoals eens Filippus en de kameling, daalden af in het water, en hij doopte hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Terwijl ik daar zat en toekeek, werd ik diep getroffen. Ik dacht bij mijzelf, dit is de Bijbelse doop. Ik dacht aan Johannes die te Enon doopte, vlak bij Salim, omdat daar veel water was. En aan Jezus, die door Johannes in de rivier de Jordaan gedoopt werd. Van toen af werd ik een overtuigd baptist, en niets dat ik ooit hierna gehoord of gelezen had tegen deze opvatting van de doop, heeft er in het minst niet toe geleid om mij daarvan af te keren. Maar het heeft mijn geest eerder in de waarheid van deze leerstelling bevestigd. de argumenten die naar voren gebracht worden tot onderbouwing van de besprenging van jonge kinderen, zijn naar mijn mening gegrond op een veronderstelling. En deze veronderstelling heeft men uit een indirect bewijs gehaald. Men veronderstelt namelijk dat er kinderen in die huisgezinnen waren die in de tijd van de apostelen gedoopt werden zonder een alzo spreekt de Heere als grond. Een vriend deed mij Wilsons schriftuurlijke handleiding voor de doop aan de hand, die de grotelijks toe leidde om mijn geest in de waarheid ervan te funderen en te bevestigen. Ik weet dat het van God is, niet alleen omdat het voorschrift zo duidelijk in de schriften is geopenbaard, maar omdat ik zelf ondervonden heb dat het antwoord van een goede conscientie voor God door de opstanding van Jezus Christus uit de doden is. 1 Petrus 4 vers 2. Ook heb ik zoveel keren tijdens de bediening van de doop aan anderen de heilige en de gezegende tegenwoordigheid van mijn meester gevoeld. Op veel momenten heb ik de zegen van de Heere waargenomen, terwijl de doop aan anderen van zijn volk bediend werd, die net als ik toeschouwers waren. Dus laten mensen, en zelfs Gods volk en dienaren van Jezus Christus, zeggen wat zij hierin tegenin zouden kunnen brengen. Niets van deze dingen beweegt mij. Terwijl ik deze autobiografische verhandeling schrijf, is het niet mijn vakgebied om een verdediging van de doopinstelling te schrijven. Dit is gedaan door veel bekwamere handen dan die van mij, en op een manier die nooit kan worden omvergeworpen. Bij een zekere gelegenheid, ik was toen in Londen, moest ik 10 mensen dopen. Een paar dagen voordat de dopen zou plaatsvinden, ontmoette ik een oude christenvriend. Terwijl wij elkaar de hand schudden, zei hij, ik hoor dat je gaat dopen voordat je de stad verlaat. Ik vertelde hem dat ik dat van plan was. En, ga je nu doden of levenden dopen? Ik keek hem aan en ik was voor een ogenblik behoorlijk verbaasd over die vraag. Maar ik antwoordde, meneer, ik geloof dat ik zowel de doden als de levenden ga dopen. Zij die dood zijn aan de wet door het lichaam van Christus en ook aan alle hoop op redding door hun eigen werken van gerechtigheid, nadat zij de waarheid van Paulus' woorden hebben ondervonden, en zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden, doch ik ben gestorven. Ook zijn zij, naar ik geloof, levend, omdat zij gezegend zijn met een goede en een levendige hoop en langs de weg van genade deel hebben aan Christus door een geloofsleven te leiden gefundeerd op de Zoon van God, die hen lief had en zichzelf voor hen overgegeven heeft. Hij riep uit, ga voort, mijn vriend, met het dopen van zowel de doden als de levenden, en de Heere heeft beloofd met je te zijn en zegenen je. Matthäus 28. Niemand heeft een schriftuurlijk recht om met Christus begraven te worden in de doop, behalve zij die dood zijn, want gewoonlijk wordt niemand begraven dan een dode. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Op een andere gelegenheid werd een doopeling bevraagd op zijn aanstaande doop. Hij gaf rekenschap van de hoop die in hem was met zachtmoedigheid en vrezen en sprak van zijn begeerte om het Lam te volgen waar het ook maar heen zou gaan en van zijn liefde voor Christus om zijn geboden te houden door te buigen voor de scepter van koning Jezus en in zijn naam gedoopt te worden. Ik zei, denk je enigszins wat beter te worden als je gedoopt zal zijn? Hij antwoordde, ja, ik geloof van wel, want het houdt mij al zo lang bezig, en mijn geweten heeft mij daarvan beschuldigd dat ik het veronachtzaamde. Men zegt dat het antwoord van een goed geweten voor God is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als ik gedoopt word en dit geniet, dan zal ik beter zijn wat mijn gevoelens betreft dan ik voor 2 of 3 jaar geleden ben geweest. Wij waren zeer verheugd met de oprechtheid en de eenvoud van de opmerkingen van deze man. De doop stelt het plechtige, ontzagwekkende en overweldigende lijden tentoon van hem die zei, ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. In de hof van Gethsemane bood hij weerstand tot bloedens toe, strijdende tegen de zonde, al gaande in de grootheid van zijn kracht. In de wijnpers van de brandende toren van de Almachtige God vanwege de zonden van zijn volk, bezoedelde hij zijn kleding, zodat hij bekleed werd met een in bloed gedompelde mantel, en zijn naam is het woord van God. De besprenkeling van een paar druppels water op een gezicht, dat is een zwak teken van het overweldigende lijden van Christus en de geopende fontein voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. De onderdompeling van het lichaam in het water is verreweg het meest schriftuurlijke, krachtige en treffende teken van het lijden van hem, van wie de dichter zo lieflijk en plechtig zingt, uw lichaam geslagen, Jezus het uwe, en gewassen in haar eigen bloed, terwijl alles aan de goddelijke toren werd blootgesteld, de heerlijke leider doorstond. Het is een grote gunst om Christus en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden te kennen. En zoals in het bevel van de doop en van het avondmaal des Heren aan zijn dood gelijkvormig gemaakt te worden. Nadat de liefde van Christus in mijn hart was uitgestort en als een van zijn schapen zijn stem tot mij hoorde zeggen, indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Johannes 14. Ik was in principe een baptist vanaf het ogenblik dat ik de doop, zoals hier eerder genoemd, bediend zag. En nu voelde ik het mijn plicht en voorrecht om mijn Here en Meester te volgen in die plechtige inzetting. De 9 personen die gescheiden waren van de gemeente in Town Meadons, onder de pastorale zorg van de heer Littlewood, stemden ermee in tot een gemeente te worden gevormd. Hoewel mijn hart en ziel meer waren verenigd met hen en de heer Catesby dan met de heer Littlewood en de mensen die bij hem bleven, ik hield toch veel van hen en het voelde ook als een beproeving hen en de plaats waar ik had gedacht te worden begraven te verlaten. Maar ik besloot ik mij bij hun kleine gemeenschap te voegen. Zij waren mijn intiemste metgezellen. Ik bezocht hun bijeenkomsten om ons te beraden welke stappen we zouden nemen. Er waren verscheidene mensen die nog niet gedoopt waren, maar die wel met ons verenigd wilden worden. En daarom werd er een speciale ontmoeting belegd om hun ervaringen te horen. De Heere bracht het op mijn gemoed dat ik deze moest bezoeken. Maar ik had wat deze zaak betrof veel zielsoefeningen. Mijn vader was er bijvoorbeeld behoorlijk tegen. Niet dat hij tegen de inzetting zelf was, maar het betrof mijn jeugdige leeftijd. Omdat ik nog geen 17 jaar was, vreesde hij dat ik door zondige lusten en vermaken afgetrokken zou worden. En wenste hij dat ik het zou uitstellen totdat ik ouder zou zijn. Wat hij zei, had het gewenste effect, daar ik in een zekere mate mijn eigen zwakheid kende. Ik was al eerder in zonde gevallen, zodat ik zeer terneergeslagen werd als ik dacht aan mijn doop en het mij bij de gemeente te voegen. Ik zag dat het overeenkomstig Gods woord was, en ik wist dat de Heere grote dingen voor mijn ziel gedaan had, waarover ik verblijd was. Ook had ik hem lief, en het was in mijn hart hem te eren en te gehoorzamen, door onder zijn scepter te buigen en de inzettingen van zijn huis bij te wonen. De dag kwam waarop de ervaringen van hen die zich bij de gemeente wensen te voegen, gehoord zouden worden. De gevoelens van mijn ziel waren dusdanig dat ik niet weg kon blijven. Voordat ik zou gaan, ging ik een schuur in om te bidden of de Heere met mij wilde gaan. Ik vroeg of, als het zijn gezegende wil was dat ik me bij zijn gemeente en volk zou voegen, hij dan bij mij zou zijn om mij voor het kwaad te bewaren en ervan af te houden, zodat ik geen smaad over zijn zaak zou brengen, waarvan hij wist dat dat mij nader aan het hart lag dan vader of moeder of zelfs mijn eigen leven. Ik vond de vrienden bijeen. De bijeenkomst begon met zingen en een gebed tot het grote hoofd van de gemeente om zijn zegen, om voor ons te zorgen als een volk dat één wilde zijn in kerkelijke broederschap. Tegelijk met de rest die gedoopt moest worden, gaf ik rekenschap van de hoop die in mij was met zachtmoedigheid en vrezen. Maar ik had niet de vrijheid die ik verwachtte om te verklaren wat de Heere aan mijn ziel gedaan had. De vrienden stemden overeen ons te ontvangen, maar ze zeiden dat de heer Catesby, die de doop zou bedienen, ons wenste te horen in het verhalen van Gods bedelingen aan onze zielen. Wij zouden hem daarom ontmoeten op een zeker voor dat doel afgesproken tijdstip. Ik beefde bij de gedachte om gehoord te worden door zo'n voortreffelijke man als Catesby. Toen het moment gekomen was, bracht hij ook nog een voorganger mee uit Londen. Er staat tussen haakjes, mogelijk was dit Jonathan Franklin, die ook wenste te horen wat wij hadden te verhalen. En toen kwam mijn beurt. Zoals Ephraim begon ik bevend te spreken, maar het behaagde de Heere genadiglijk om in mijn ziel te schijnen en op dat pad waarin hij mij geleid had, zodat ik een aangename vrijheid en verruiming van hart ondervond om de dingen te verhalen waarin de Heere mij had onderwezen. Toen ik klaar was, stelde de heer Catesby mij verscheidene vragen over de leerstukken der genade en mijn gedachten betreffende de ordinanties van Gods huis, de doop en des Heren avondmaal. Ik herinner mij goed de laatste vraag, die als volgt luidde: John, je bent erg jong, en je zult blootgesteld worden aan veel strikken en verzoekingen. Denk jij dat je staande kunt blijven, en geen smaad op jezelf en de zaak van God en de waarheid zult brengen? Ik antwoordde: ja, de Heere beschermt mij en zorgt voor mij, zoals Paulus zei. Ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Catesby glimlachte en hij zei tegen zijn Londense vriend: heb jij nog iets te vragen aan deze jongen? Nee, er is al het belangrijke in hem dat men kan begeren. Ik ben er geheel van overtuigd dat het goede werk der genade in zijn ziel begonnen is. Op woensdag 24 mei 1809, in de week van Pinksteren, was het de aangewezen dag om te dopen en de gemeente te stichten. Terwijl wij geen kapel of doopbazin hadden, kwam de vraag naar boven waar de doop bediend moest worden. Een van de vrienden, een boer, zei dat hij een beekje had dat door een van zijn landerijen heen liep en dat door ons voor dat doel gebruikt kon worden. Hier ging men mee akkoord. En toen de bestemde dag gekomen was, waren bijna 2000 mensen vergaderd. Beleiders en onkerkelijke waren bijeengekomen om getuige te zijn van de inzetting van de doop door onderdompeling. De heer Catesby, die stond op de oever van het reservoir, dat als een soort van galerij diende, waar velen zaten met het grote gros mensen voor hem in het veld. Hij preekte uit Johannes 5, vers 39, onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Om die tijd was Catesby ongeveer 35 jaar oud, en de kracht van zijn stem was zodanig dat het geluid ervan bijna een mijl verderop te horen was, maar waar de woorden dan niet meer herkend konden worden. Na de preek doopte hij 6 personen. Het uur erna ontmoetten wij elkaar in de boerderij, werden als gemeente gevormd en namen deel aan des Heren avondmaal. Dit was gelijk aan de apostolische gewoonte, toen de gemeenten in particuliere huizen bijeenkwamen om brood te breken en te bidden. Ik heb een zoete en een plechtige herinnering aan deze dag waarop 15 zielen op deze manier verenigd werden. Allemaal zijn zij al lang geleden heen gegaan, behalve ikzelf. Sinds die dag heb ik veel veranderingen gezien, maar door de hulp van God die ik heb mogen ontvangen, ga ik nog steeds voort. Loof de Heere, o mijn ziel, want Hij heeft wonderen onder ons verricht. 3 gemeenten zijn uit ons voortgekomen. In elk afzonderlijk geval heb ik hen opgericht, met wederzijds goedvinden van onze gemeente. En het is gedaan voor de verdere voortgang van het evangelie, dat Sion's koorden lang gemaakt en haar pinnen er vast ingestoken zouden mogen worden. Wij hebben ook tot op dit moment, 1866, door de dood 170 leden moeten schrappen. Velen van hen hebben een gezegend testament achtergelaten, namelijk dat zij in de Heere stierven. Ongeveer hetzelfde aantal bleef over als lid. Dan volgt nu een stukje dat overgenomen is uit de levensbeschrijving van William Catesby. Vanaf mei 1807 begon Catesby eens per maand in Rochdale te preken, waar de 14-jarige John Kershaw onder zijn gehoor kwam. Ze kwamen eerst op een boerderij bijeen en later in een schoollokaal, totdat er tenslotte een kapel werd gebouwd, de Hope Chapel. Na enige tijd gingen 9 personen met elkaar een gemeente vormen en met hen werden er 6 personen gedoopt. Onder deze 6 bevond zich de jonge John Kershaw, 16 jaar oud. Gedurende 50 jaar zou hij de geëerde predikant zijn van de gemeente waarvan hij nu lid werd. Nadat hij gesproken had voor hen die zich als leden bij de gemeente voegden, werd John Kershaw ondervraagd door William Catesby en een predikant uit Londen. Catesby luisterde naar zijn verslag en stelde hem daarna verschillende vragen over de leerstukken en over zijn standpunt wat betreft de ordinanties. De laatste vraag was: John, je bent erg jong en je zult blootgesteld worden aan veel valstrikken en verleidingen. Denk je dat je staande kunt blijven en geen schande zult brengen over jezelf en de zaak van God en de waarheid? Zijn antwoord zal de predikanten verrast hebben: ja, de Heere zal mij behoeden en bewaren, zoals Paulus zei: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. William Catesby gaf door een glimlach zijn goedkeuring te kennen, en zijn vriend zei: ik ben geheel tevreden. Het verslag dat John Kershaw geeft van de doopplechtigheid en de stichting van de gemeente, wat ik u zojuist heb voorgelezen, geeft ons een goed inzicht hoe William Catesby toen was als predikant. De vastgestelde dag was de woensdag in de Pinksterweek, 24 mei 1809. De dienst werd gehouden in de open lucht en een beekje in het veld van een boer werd gebruikt voor het dopen. Bijna 2000 mensen kwamen bij elkaar en William Catesby preekte vanaf de oever van een waterreservoir. De tekst was uit Johannes 5. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. John Cashew die schrijft, Catesby was toen ongeveer 38 jaar en de kracht van zijn stem was zodanig dat het geluid te horen was op bijna een mijl afstand, maar de woorden konden dan niet meer onderscheiden worden. Na de preek werden de 6 gedoopt in de beek door onderdompeling en een uur later werd er in de boerderij een gemeente gesticht met de 9 die eerder gedoopt waren. Daarna werd het avondmaal gevierd. John Warburton, die lid was van Catesby's gemeente in Manchester, werd aangesteld als predikant en de fundamenten werden gelegd voor een kapel. En deze werd geopend door William Catesby, die een zeer gezegende preek uitsprak met als tekst, Ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Jesaja 60. William Catesby onderhield altijd een betrekking met de Hope Chapel in Rochdale, tot aan zijn dood toe. Hij preekte er dikwijls, terwijl John Cashew in Manchester preekte. En vele jaren later was het de jongen die William Catesby doopte in de beek, op die gelukkige dag in mei 1809, die William Catesby zou begraven en de begrafenispreek zou houden. Einde van het citaat uit de levensbeschrijving van William Catesby, geschreven door Ramsbottom. Dan volgt nu nog een kort stukje wat uit een boekje komt over mensen rondom John Cashew. En dat is een godzalige molenaar, George Ramsbottom, was een kundig schrijver en zijn geschriften stonden John Cashew aan. Hij verdedigde regelmatig de doop der gelovigen, maar onthield zichzelf van deze evangelieordinantie. Toen Cashew hem een keer bezocht, gaf hij aan hoe hij zijn geschriften waardeerde en vroeg of hij wilde schrijven over een tekst die hij voor hem zou uitkiezen. George stemde toe en Cashew markeerde een tekst in de Bijbel. Toen hij weg was, las George de tekst. Het was Handelingen 22 vers 16. Die luidt, en nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen. Het woord, Heelmeester, genees u zelven, kwam met kracht tot deze man. Het duurde niet lang daarna, tot George aan de deur van de pastorie klopte, met de vraag om gedoopt te worden. Tot zover deze kleine anekdote of citaat. Dan volgt er nu een preek van John Cashew. Die is ook afzonderlijk te beluisteren. Maar ik zal hem hier nogmaals voorlezen. Het heeft de titel Gehoorzaam aan het grote bevel van de doop. Cashew heeft hem uitgesproken in de Zohar Chapel, Creed Ali Street, Whitechapel in Londen. Op zondagavond 22 mei 1853. Hij is overgenomen uit Nagelaten Brokken, deel 4. Hij is naar aanleiding van Handelingen 10, vers 47 en 48. Kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Onze tekst staat in onafscheidelijk verband met die gedenkwaardige gebeurtenis van de heidenen, geroepen zijnde door de genade van God tot een zaligmakende kennis van de waarheid zoals die in Christus Jezus is. De Heilige Geest had profeten bewogen om dit honderden jaren voor de gebeurtenis plaatsvond te prediken. En in het bijzonder de profeet Jesaja, wiens taal wij zullen lezen als we in het verband van onze tekst de juiste vervulling ervan zullen zien. Jesaja 43 vers 19 spreekt de profeet als volgt: En het is de stem des Heren door hem. Zie, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Zult gelieden dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. De woestijn stelt hier de heidenen voor en de wildernis de heidenen in hun gevallen staat. Het gediete des velds zal mij eren, de draken en de jonge struizen, want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Als des Heren tijd gekomen is om de middelmuur des afscheidsels klaarblijkelijk af te breken tussen de Jood en de heiden, legt hij zijn vrees in het hart van Cornelius, die van volk en nature een heiden was. In het verband van onze tekst wordt in het bijzonder gesproken van deze man. En er was een zekere man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd Italiaanse, godzalig en vrezende God met geheel zijn huis. De genade en de geest van God hadden duidelijk zijn gehele hart en ziel in bezit genomen, en hij bad gedurig tot God dat hij door hem geleid en bestuurd mocht worden. En deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren des daags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Ach, mijn vrienden, waarachtig smeekgebed faalt nooit om door de hemel aangezien te worden. Hij zal zich wenden tot het gebed desgenen die gans ontbloot is. Waarachtig gebed mist nooit zijn doel om antwoorden van de hemel te brengen. De Heere hoorde het geroep van Cornelius en beantwoordde zijn gebed en gebood hem mannen naar Joppe te zenden en in het huis van een zeker man te vragen naar Simon Petrus en hem in zijn huis te brengen om de zilveren trompet van het evangelie aan heidense zondaren te blazen. De mannen dan aanvaarden de reis en intussen bereidde God, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, Petrus voor om deze boodschappers te ontvangen. Hij was erop uit geweest voor de zaak van zijn meester. Hij keerde terug naar zijn verblijf en klom op het dak van het huis, waar hij vaak zijn toevlucht nam voor gebed en meditatie. En hij werd hongerig en begeerde te eten, en terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En toen zag hij een vat nederdalen vanuit de hemel, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en daarin waren allerlei viervoetige dieren van het veld, vogelen des hemels, kruipend gedierte, en een stem werd door hem gehoord, zeggende: Sta op, Petrus, slacht en eet. Geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit laken werd driemaal vanuit de hemel neergelaten en weer opgenomen. En wat wordt hierdoor verstaan, mijn vrienden? Dit laken, dat is een zinnebeeld van het goddelijke genadeverbond, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Al de uitverkorenen der genade, Jood en Heiden, worden hier voorgesteld als zijnde in het verbond, veilig en zeker. En laten we vooral opmerken dat zij allen neerkwamen vanuit de hemel in het laken. Niet één enkel schepsel ging eruit. O nee, Gods uitverkorenen kunnen nooit uit zijn hart gaan, nooit uit de volbrachte zaligheid van Jezus Christus gaan en nimmer ontkomen. En er is een andere gedenkwaardige zaak, dat is dat niemand erin gelaten werd. Algemene liefde kan een ziel nooit in het genadeverbond stellen, kan iemand nooit inbinden in het bundelke der levenden, die niet reeds besloten is door het drievoudig snoer van de drieënige Jehovah. Ik maakte deze opmerkingen eens ongeveer 20 jaar geleden in de stad Halifax in Yorkshire, en daar was een dame tegenwoordig en zij zei: ik geloof zeker dat dat waar is, maar ik dacht dat ik geen merkteken en een bewijs had om een van deze schepsels in het verbond te zijn. En ze ging naar huis zeer neergebogen in haar ziel. En daarop had zij 3 rusteloze nachten en dagen. Haar man wilde weten wat er aan de hand was, maar zij kon het hem niet vertellen. De knechten vroegen zich eveneens af wat er aan de hand was met hun meesteres, die met tranen langs haar wangen biggelend heen en weer liep en zuchtte en kermde met haar gehele ziel. Zij ging de 3e nacht naar bed met dit belangrijke onderwerp op haar gemoed. En ze zei: ik redeneerde op de volgende manier. Wat ben ik? Een arm, zondig, schuldig, laag schepsel? Wat heb ik ooit gedaan om Gods genade en gunst te verwerven? Helemaal niets. En wanneer hij mijn ongerechtigheid aanmerkt en mij naar de hel zendt, zou hij gans rechtvaardig zijn. En toen gevoelde ik een verbrokenheid van mijn geest, een verootmoedigend gevoel van mijn eigen onwaardigheid. Tranen biggelden langs mijn wangen en ik riep: lieve Heere, ik ben het leem en gij zijt de pottenbakker. Ik verdien niets anders dan de verdoemenis. En als u mijn ziel zoudt redden, als ik in dit laken ben, is het alles door uw rijke, soevereine genade. Daarna liet zij mij halen en ze zei: de liefde Gods werd in mijn ziel uitgestort. Ik had het getuigenis van de Heere dat ik inderdaad in dit laken was. En ik verheugde mij en triomfeerde in de God van mijn zaligheid, tot de natuur mij beving en ik in slaap viel. En toen ik 's morgens ontwaakte, was het met het bewustzijn dat ik in dat laken was, in het verbond. Zaligheid was in haar ziel en een glans van heerlijkheid lag op haar aangezicht. Haar man en haar gezin vroegen zich af wat er had plaatsgevonden, want ze deed haar huis houden terwijl ze zong van dat lied van vrije, eeuwigdurende genade. Wel nu, terwijl Petrus aan dit gezicht dacht en zich afvroeg wat dat kon betekenen, zei de Heere: ga af. Er zijn zekere personen wachtend op u voor de deur. Hij ging dan af en hij vroeg van waar die mannen kwamen en wat hun boodschap was. En zij verhaalden hem de omstandigheden. En hij ging met hen, niet twijfelende dat Gods hand daarin was. En toen hij bij het huis aankwam, kwam Cornelius naar buiten, ontving hem met een verheugd hart en viel neder en zou hem aanbeden hebben. Maar Petrus zei: nee, nee. Ik ben een zondig mens, van gelijke beweging als gij. Aanbid niet mij, maar mijn meester. Hij dan ging in het huis en vroeg waarvoor hij ontboden was. Ik kan hier terloops een opmerking bij vermelden. Want toen hij in dat huis ging, waren de familie en de vrienden al gereed, wachtend om hem te ontvangen en te horen wat God tot hen zou spreken. Hoe goed is het op de morgen van de dag des Heren mensen tezamen vergaderd te zien, gelijk Cornelius en zijn huisgezin, om het woord des Heren te horen. Toen Cornelius al de omstandigheden van de zaak had meegedeeld, zei Petrus, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Petrus had tot deze tijd geloofd dat God de Jood aanzag boven de heiden, en nu zag hij dat dit weggenomen was. Hij bedoelde niet te zeggen dat God te vrezen en gerechtigheid te werken de gronden van onze aanneming waren. O nee, wij worden aangenomen in de geliefde. Ons vrezen van God en onze werken der gerechtigheid zijn vruchten en gevolgen van wat genoten wordt in de ziel. En dan gaat Petrus voort om die jubeltrompet te blazen van een vrije genade zaligheid te midden van de heidenen, predikend de heerlijkheid van Christus, zijn plechtige dood voor de zonden van zijn volk en zijn opstanding uit de dood. Hij verhoogt het zonde verzoenende lam en het woord dat uit zijn lippen ging, werd gedragen door de kracht des Heilige Geestes in het gehele hart van Cornelius en van zijn huisgezin en zijn vrienden. Het woord had zijn vrije loop en werd verheerlijkt. Petrus en de broederen zagen dat het woord ontvangen werd met vreugde en blijdschap, waarschijnlijk vanwege de tranen die over hun wangen stroomden en de bezielende gloed die op hun aangezichten te zien was. Petrus zag dat daar de dauw des hemels, de reuk des levens en de kracht der goddelijke waarheid in de zielen van de mensen gevoeld werd. En dit ziende riep hij uit, kan ook iemand dat water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. En dit zijn de omstandigheden verbonden met de gewichtige woorden van onze Heere Jezus Christus, uit Matthäus 28, vers 19. En hier hebben wij twee belangrijke zaken. Ten eerste de personen die een recht hebben op de ordinantie van de doop, en ten tweede het bevel dat gegeven is, en hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Wie zijn dan ten eerste zij die een recht hebben op de ordinantie die bevolen worden gedoopt te worden? Als wij verwijzen naar de doop van Johannes, dan kunnen we lezen dat niemand tot die ordinantie werd toegelaten, uitgezonderd de Heere van leven en heerlijkheid, dan degenen die boetvaardig waren. Want toen het zaad van Abraham kwam en door Johannes begeerde gedoopt te worden en geen blijk gaf van berouw, toen zei hij, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Niemand dan heeft een recht op de ordinantie van de doop, dan degene die weten wat het is een goddelijke droefheid over de zonde te hebben. Deze heidense zondaren werden bekering geschonken, want er wordt aangaande hen gezegd dat de apostelen God verheerlijkten, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Zijn wij berouwvol, vrienden, weten wij wat goddelijke droefheid over de zonde is, de onberouwelijke bekering tot zaligheid. Als we dat weten, dan is de genade van God in ons hart. De voorrechten van Gods huis zijn ons eigendom, maar als we hier een vreemdeling van zijn, dan komt dat bevel van God niet tot ons. Maar voorts, ten aanzien van degene die een recht op deze ordinantie hebben, let op de opdracht door onze Heere aan zijn discipelen gegeven voor zijn hemelvaart naar de heerlijkheid, en we zullen daar vinden wie de personen zijn tot wie de Heere zijn discipelen zendt om de doop te bedienen. De evangelist Matthäus geeft het bevel als volgt weer, en Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dit is een plechtige en een voorname waarheid. O, wat een hulp heb ik in mijn ziel ondervonden dat dit de waarheid is, dat mijn Heere en Meester alle macht in hemel en op aarde heeft. En dan volgt, ga dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhoudende alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Aldus dan, mijn vrienden, zij die een recht hebben op de ordinantie van de doop en bevolen zijn om gedoopt te worden, zijn degenen die door God onderwezen zijn. Gods dienaars worden ertoe bestemd om arme zondaren te onderwijzen, daar God hen bestuurt en leidt. En als de Heere hun onderwijs beloont en arme zondaren wijsmaakt tot zaligheid door het geloof in de dierbare Verlosser, dan behoren zij gedoopt te worden in de naam van de Zaligmaker. Voorstanders van de kinderdoop, die keren dat bevel van de Meester om. Zij zeggen, doop hen in hun kindsheid en onderwijs hen later naderhand. Ach, mijn vrienden, dat is niet de ware toestand van de zaak. Niemand heeft een Bijbels recht op de ordinantie dan de zulke die door God zijn onderwezen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn, een iegelijk dan, die het van de Vader hoort en geleerd heeft, die komt tot mij. Het is de ziel die de toevlucht genomen heeft tot de dierbare Verlosser, die gereinigd is door het bloed dat vloeide uit Immanuels gewonde zijde. En die is het, die de voorrechten van de ordinantiën van Gods huis heeft. De evangelist Marcus geeft de opdracht in de volgende gedenkwaardige taal weer. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. En waarom behoort dat evangelie gepredikt te worden in de gehele wereld en aan alle creaturen? Omdat Gods uitverkorenen naar alle kanten verstrooid zijn, te midden van de verscheidene volken der aarde. En de Heere heeft de inzameling van zijn uitverkorenen verordineerd door de bediening van zijn woord. Paulus predikte tot zovelen als er geordineerd waren tot het evangelie en zij geloofden. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Ongelovigen hebben geen recht op de ordinantie van de doop. Het bevel komt niet tot hen. Het beveelt hun die geloven om gedoopt te worden en hun liefde en verbondenheid aan de Heere te bewijzen door voor zijn scepter te buigen. We zullen zien dat de apostelen van Christus de opdracht van hun meester volkomen verstonden en daarnaar handelden. Zoals bijvoorbeeld op de dag van het Pinksterfeest. Toen Petrus opstond en tot het volk predikte, vloeide het woord uit Petrus' mond en werd gedragen door de Heilige Geest in het hart en de conscientie van arme, schuldige zondaren. Vandaar dat er gezegd wordt dat zij verslagen in het hart werden, door de Geest van God werd overtuiging gewerkt en ze riepen uit, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide, betet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Petrus predikte evenzo in die gedenkwaardige predikatie Jezus Christus en dien gekruisigd en de opstanding uit de doden. En de kracht van God vergezelde het woord, niet alleen tot overtuiging, maar tot overwinning en tot opbouwing, want er wordt gezegd, die dan zijn woord gane aannamen, die werden gedoopt. Let erop, zij ontvingen het woord van vrije, volbrachte zaligheid met vreugde en blijdschap. Christus was in hun zielen tegenwoordig, de liefde van Christus werd in hun harten uitgestort en zij werden gedoopt en dezelfde dag aan de gemeente toegevoegd. We zien dan, mijn vrienden, wie bevolen zijn om gedoopt te worden. 'Filippus predikte het evangelie aan de Samaritanen. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigden, werden zij gedoopt, beide, mannen en vrouwen. En we lazen vanavond voor van de Ethiopische kameling: wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En de kameling zeide: ik geloof. Ik geloof in de naam van Jezus Christus. Ik gevoel dat ik hem lief heb en ik wil hem eren en zijn lof verkondigen. Zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En we zien dat hij op de belijdenis van zijn geloof werd gedoopt in de naam des Heren. O mijn vrienden, het is een grote genade om onder deze hoedanigheid te mogen vallen. We lezen dat er huisgezinnen gedoopt werden. En van de stokbewaarder wordt gezegd dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Maar er wordt niet verhaald of dat er zuigelingen in een van die huisgezinnen waren die in die apostolische tijd gedoopt werden. Onze vrienden echter, die de zuigelingenbesprenging verdedigen, die zeggen dat ze veronderstellen dat er in die huisgezinnen zuigelingen waren. Vrienden, ik heb tot nog toe nooit één artikel in mijn belijdenis gehad en ik hoop dat ik ook nooit één leerstuk in mijn theorie zal hebben die gebaseerd is op een veronderstelling. Wij moeten voor ons geloof een alzo zegt de Heere hebben en het voorbeeld van Christus en zijn apostelen voor onze praktijk. Of ons geloof is niet gezond en onze praktijk is niet naar de godzaligheid. Twee mannen die twisten over de ordinantie van de doop. Eén van hen beweerde dat de kinderen van gelovige ouders een recht op de ordinantie hebben boven anderen. En de andere man beweerde dat alle kinderen evenzeer gedoopt moesten worden. Een derde persoon, die aandachtig naar die argumenten van beide kanten luisterde, die zei ten laatste: het lijkt mij dat jullie één heel belangrijk grondbeginsel in het debat missen. Nou, wat is dat dan? Vroegen zij. Wel, het teken van het kruis op het voorhoofd, antwoordde hij, doelend op de praktijk van de kerk van Engeland. En beide redetwisters die vroegen toen: nou, waar vindt u dan dat teken van dat kruis in de schrift vermeld? Wel, zei hij, u toont mij het hoofdstuk en het vers waar u de zuigelingenbesprenging vindt. En in het volgende vers zult u dan het teken van het kruis vinden. De twee mannen keken elkaar verbaasd aan, want ze konden nog dat hoofdstuk, nog het vers aangaande die zuigelingenbesprenging vinden. En die derde persoon, die kwam als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn. Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Maar dan kan er gezegd worden: zijn er dan geen goede mannen met genade geweest die voorstander waren van de zuigelingenbesprenging? Ik geloof zeker dat die er waren en dat die er tot op deze dag zijn. Maar wij behoren grote en goede mannen slechts zo ver te volgen als zij Christus en zijn apostelen volgen. Wanneer wij een groot man zien of die nu lid is van de staatskerk of een afgescheidene, als hij tegen de schriften ingaat, laten wij hem dan nooit één el volgen. Laat ons de meester volgen en handelen overeenkomstig zijn praktijk en de praktijk van de oorspronkelijke christenen. Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben gelijk als ook wij? Nog eens, niemand heeft een recht op de ordinantie van de doop, tenzij hij deelhebber gemaakt is van de Heilige Geest. Ieder uitverkoren vat der genade door wedergeboorte wordt een deelhebber van de Heilige Geest gemaakt. Want weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? O, dat de Heere zijn onwaardige dienstknecht in staat zou stellen enige woorden te spreken over de merktekenen en bewijzen van degene die de Heilige Geest hebben. Wanneer wij de Heilige Geest wonend, werkend en onderwijzend in ons hebben, zien en gevoelen wij onze verloren, geruïneerde, hulpeloze staat en toestand. Welnu, als dit een bewijs is, mijn consciëntie getuigt mij dat ik dit bewijs van deelhebber van de Heilige Geest te zijn heb, en dit de afgelopen 40 jaren heb gehad. Heeft u dit bewijs gekregen? Vervolgens is er een ander bewijs, want als wij gered zijn, is het ten gevolge van de verbondsbetrekking met Christus door de vleeswording van Christus, die in de wereld kwam, om de voornaamste der zondaren zalig te maken, door de rechtvaardigende gerechtigheid van Christus, door het verzoenende offer van Christus, door de opstanding van Christus, die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Door de hemelvaart van Christus en krachtens onze vereniging met Christus, die onze zaak in de hemel bepleit. Wel nu. We zullen een gedeelte van Gods woord aanhalen om deze opmerkingen te bekronen. Jezus kan volkomenlijk zalig maken. Gelooft u dat? Is dit dierbaar aan uw ziel? Kan volkomenlijk zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Verloren om behouden te worden, naakt om gekleed te worden, vuil om gewassen te worden in zijn bloed, zwak om gesterkt te worden, onwetend om onderwezen te worden. Kan volkomenlijk zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Welnu, ieder, en dat doet het er niet toe, tot welke secte, partij of gezindheid hij ook behoort, een ieder die een deelgenoot van de Heilige Geest is, wordt geleid om de persoon van Christus aan te kleven en de kracht van zijn bloed en gerechtigheid, met een vol voornemen des harten, met Paulus besluit, niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En waar deze gevoelens aanwezig zijn, dan heeft de Heilige Geest die voortgebracht. Kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Enige jaren geleden was onze gemeente in een grote moeilijkheid over het aannemen van een jong meisje van 16 jaar oud, die te midden van ons werd opgevoed. Haar vader was lidmaat en zij had zondagsschool gegaan. Ze gaf haar vrienden te kennen wat op haar gemoed lag, maar de bezoekers die haar vergezelden gaven haar geen enkele bemoediging. Want zij kenden het glibberige pad van de jeugd, voornamelijk in sommige noordelijke streken waar sommigen die van de zondagsschool in de kapel kwamen, schande en smaad brachten op de zaak van de godsdienst. Wij probeerden haar er vanaf te brengen en we vroegen haar 1 of 2 jaar te wachten en te zien hoe de zaken verder zouden gaan. Ze vertelde ons wat ze van haar eigen zondigheid en goddeloosheid gevoelde en van haar behoefte aan Jezus Christus. En toen ik met haar sprak over uitstel, toen zei ze: "Wel, dominee," want ze noemen ze mij gewoonlijk, "als u denkt dat ik de Heilige Geest niet ontvangen heb om mij met mijn zonde bekend te maken en mijn behoefte aan Jezus Christus, dan mag u het uitstellen. Maar als u denkt dat ik een deelhebber gemaakt ben van de Heilige Geest en door hem ben onderwezen, zoals ik vertrouw dat ik ben, dan mag men niet zeggen: 'Kan ook iemand het water weren?' dat deze niet gedoopt zouden worden welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij." Toen was de gemeente volkomen klem gezet. De vader weende en wij zeiden allen eenstemmig: "Jane moet gedoopt worden." Ach, mijn vrienden, waar de Heilige Geest in het hart woont, wie kan dan het water weren dat ze niet zouden gedoopt worden? Wel nu, laat mij thans ten tweede een woord spreken over het bevel zelf. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Dit bevel werd door Petrus gegeven, maar het is een bevel van de Meester. Petrus en zijn broeders ontvingen het van Christus Jezus, het grote hoofd der gemeente, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En zo spreekt de Heere vanavond van de preekstoel, door zijn dienende knecht, bevelend iedere kostbare ziel die de Heilige Geest ontvangen heeft om naar voren te komen, als hij dat nog niet gedaan heeft, en om te worden gedoopt in de naam des Heeren. O, dat de Heere het bevel zou willen thuisbrengen in sommige uwer harten! Ik vertelde u deze morgen dat ik hier ongeveer 21 jaar geleden ben gekomen. En er zijn sommige personen onder u die al 20 of 21 jaar komen. Personen die, naar ik geloof, de Heer Jezus Christus lief hebben. En die hun behoefte aan hem en zijn zaligheid zien en gevoelen. Hebben al mijn vrienden, die mijn Heer en Meester lief hebben, ook zijn bevel gehoorzaamd? Hebt u het allen gehoorzaamd? Het is juist hetzelfde als thuis, dat is dus Rochdale. In september jongsleden doopte ik een oude vriend van mij, die ik al 40 jaar ken, in zijn 71ste levensjaar. De waarde man Gods was genoodzaakt om te komen, omdat hij niet langer achter kon blijven. O, dat de Heere dit met een ernstig gewicht op de consciënties mocht brengen van de zulken die hem lief hebben. De zaligmaker zegt tot hen: "Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander." Johannes 13 en Johannes 14: "Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied," Johannes 15. Als ik uw Heere en Meester ben, waar is uw vreze en ontzag voor en uw eerbewijs aan mij, indien gij leeft in ongehoorzaamheid aan mijn geboden? O Heere, dat uw geest met kracht op het gemoed van deze uw kinderen mocht komen, en dat zij ertoe geleid mochten worden om Christus aan te doen, door een openbare belijdenis van zijn naam, door de doop. Het is dan vereist om een weinig te onderzoeken wat bedoeld wordt met gedoopt worden. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. De doop, toegepast op Christus, het grote hoofd van de gemeente, betekent zijn ernstig en ontzaggelijk lijden in de hof van Gethsemane en op Calvarius kruis. Hoor hem zeggen: Uit Lucas 12, ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe word ik geperst, totdat het volbracht zij? Hij zinspeelde op zijn overstelpend lijden in de hof van Gethsemane, en aan het kruis van Calvarië, toen zijn gewaad en kleding werd gedoopt in zijn eigen bloed, gelijk dokter Watts zingt in zijn hymn, uw gedode lichaam, zoete Jezus, het uwe, en gedompeld, besprenkeld, dat zou hier een zeer onvolkomen zinnenbeeld zijn, aangaande dat overstelpende lijden van de mens geworden God. Dus, uw gedode lichaam, zoete Jezus, het uwe, en gedompeld in uw eigen bloed, terwijl alles blootgesteld aan goddelijke toren de heerlijke leider doorstond. En zullen wij beschaamd zijn om in water gedoopt te worden, als wij zien op onze meester, die voor onze zonden in zijn eigen bloed gedoopt werd? Voorts wordt ons gezegd met Christus begraven te zijn in de doop, en gedoopt te zijn in zijn dood. Toen Jezus voor onze zonden gestorven was, werd zijn lichaam van het kruis genomen en in het graf gelegd. En de engel zeide, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Matthäus 28. En wijzend naar het graf en de steen. Welnu, ik kan vanavond tot deze vergadering zinnenbeeldig zeggen, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, wijzend naar dat doopbazin. De begrafenis van Christus wordt door deze ordinantie voorgesteld, en ook de opstanding van Christus uit de dood. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerstelingen geworden dergenen die ontslapen zijn. Mijn vrienden, de ordinantie van de doop in opdracht aan de gemeente van God duidt op iets van een opvallend bevindelijk karakter. En wat is dat? In de eerste plaats, daar de doop een begrafenis is, is het de gewoonte met de gang van zaken iemand niet eerder te begraven dan dat hij dood is. Geen levend persoon wordt in het graf gelegd en begraven. Welnu, op dezelfde wijze heeft geen arme zondaar een recht om aan de ordinantie van de doop deel te nemen totdat hij dood is. Ik spreek niet over de dood van het lichaam. Over welke dood spreek ik dan? Over die dood waarvan de apostel spreekt, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Het is de ziel die dood is aan de wet, dood aan elke hoop op zaligheid en rechtvaardigmaking door de werken der gerechtigheid. Zijt gij dood, mijn vrienden? Als u niet dood bent in deze zin, dan hebt u geen recht om deel te nemen aan de ordonnantie van Gods huis. Het bevel komt u niet toe. Ongeveer 18 jaar geleden, als ik mij goed herinner, toen ik onder u arbeidde, moest ik op donderdagavond de ordonnantie van de doop bedienen. Ik ontmoette in een nauwe doorgang geheel onverwachts een bejaarde pelgrim, en nadat hij mij de hand geschud had, zei hij, ik hoor dat u de doop gaat bedienen voordat u de stad verlaat. Ja, zei ik, dat ga ik doen op donderdagavond. Op een nogal scherpe en indringende wijze zei hij toen, wel meneer, gaat u de levende of de dode dopen? De vraag kwam op een nogal ongewone manier tot mij, en ik zat op dat moment verlegen voor een antwoord. Evenwel begreep ik na een korte pauze zijn oogmerk, en ik zei, ik hoop dat ik beiden ga dopen, de doden en de levenden. Ze zijn dood aan elke hoop zichzelf te zaligen door de werken van de gerechtigheid, en ze zijn levend voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ga heen, Kersjouw, zei die oude man, doop de doden en de levenden, en de Heere zal u zegenen. Mijn geliefde vrienden, als wij dood en levend zijn in deze zin, dan behoren de ordinantie van de doop en al de voorrechten van Gods huis ons toe. In de gedoopte gelovige wordt aan de wereld en aan de gemeente getoond dat hij dood is aan de dwaasheden en de ijdelheden van de wereld. Dood aan alle hoop om zichzelf te behouden, dat zijn geestelijk leven is met Christus verborgen in God. Colossenzen 3. En dat hij de rest van zijn dagen wenst te leven tot de eer van die grote Jehovah en het Lam te volgen waar het ook heen gaat. Openbaring 14. We lezen dat Christus in de rivier de Jordaan ging en daar gedoopt werd door Johannes. En de gelovige ziel wenst hem daar te volgen. Hij wenst zijn kruis op te nemen en die dierbare verlosser te volgen door goed gerucht en door kwaad gerucht. En dan volgt een hymn: durf te verdedigen zijn edele zaak en wees gehoorzaam aan zijn wetten. Ik werd opgevoed in de leer van de zuigelingenbesprenging en ik was bevooroordeeld te gunste van mijn eigen principes. Maar de eerste keer dat ik de ordinantie van de doop bediend naar het woord van God zag, herinner ik mij goed. De preek die had geen uitwerking op mijn gemoed. Ik fitte op alles wat die man zei. Maar toen ik hem uit de consistoriekamer zag komen en de personen die gedoopt zouden worden hem volgend, en toen ik hem weinige woorden tot hen hoorde spreken en hem daarna zag dopen, werd de indruk op mijn gemoed gemaakt: dit is de doop van de Bijbel. En zo heb ik er vanaf dat moment tot op deze dag toe over gedacht. Het is de weg van de Meester. Het is de weg van de apostelen. Het is de weg van de gemeente van God, die wandelt in de ordinantiën van des Heren huis, gelijk zij verkondigd zijn geworden door onze Heren en Meester en door zijn dienstknechten. Wel nu, het kan zijn dat hier een levende ziel is die zegt: ik geloof dat de ordinantie goed is en hetgeen de schriften zeggen en wat u erover gezegd hebt, geheel goed is. Dan zeg ik: als u niet gedoopt bent, waarom komt u dan niet en buigt u niet onder die scepter van koning Jezus? U zegt misschien: daar heb ik mijn redenen voor. Wel, welke zijn dat dan? U zegt: in de eerste plaats heb ik van verscheidenen die zich hebben laten dopen gezien en gehoord dat zij zich niet goed gedragen hebben. Ze zijn in zonde gevallen, ze hebben hun belijdenis onteerd, ze hebben zodoende schande gebracht over de gemeente van God. Welnu, erger u niet aan mij als ik de taal van de schrift gebruik en zeg: wat gaat dat u aan? Volg gij mij. Johannes 21. Dan zegt u: wel, ik zou niet graag schande over de zaak van God brengen. Voor zover er een teder beginsel in uw boezem voor Gods eer en heerlijkheid en voor de zuiverheid van de leerstukken en de praktijk van Gods gemeente en volk is, dan heb ik daar begrip voor. Maar te midden van uw angstvalligheden is er een beginsel dat we niet kunnen aanmoedigen, want dat is een wantrouwen aan de kracht en de bekwaamheid van de Heere om u te bewaren. Geef het vrijmoedig in zijn handen en verlaat u op de belofte dat hij de voeten zijner gunstgenoten zal bewaren. Roep zijn naam aan: Heere, help mij bij mijn standpunt te blijven, te volharden en te verduren tot het einde toe. Ja, zegt hij, ik zal u ondersteunen met de rechterhand mijner gerechtigheid. Geef het dan in de hand des Heren. Geef uzelf in de eerste plaats over aan Jezus en de gemeente van God in Jezus' naam. Want Paulus zegt aangaande de gemeente van Korinthe: eerst gaven zij zichzelf aan de Heren en daarna aan ons. Als dit zo gedaan is, mijn vrienden, laten gelovigen zich buigen onder de scepter van de Meester, door gedoopt te worden in zijn naam en gehoorzaam alzo het grote bevel. Amen. is het einde van het derde gedeelte van het thema De Doop der Gelovigen. Wat is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders zonder toestemming publiceert.